Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om hier weer te zijn en samen met jullie iets te delen uit Gods woord. En ook ons geloof in de Heer Jezus natuurlijk te belijden, te delen. Het is altijd weer ook bemoedigend of mooi om nieuwe mensen te zien. Paul, Jos, ja, uit de wereld gegrepen door God. Prijs Heer. Ja, ik zat er ook eens over na te denken. En mijn preek heeft er ook wel een beetje mee te maken. Werkt het echt? Ik bedoel, we kijken naar heel die wereld om ons heen en we zien, ja, het wordt van kwaad tot erger. Het zal jullie niet ontgaan zijn hoe het de laatste tijd allemaal eraan toe gaat. Natuurrampen, oorlogen, alles wordt erger, erger, erger. We zien dat heel deze wereld met rassenschreden achteruit gaat. En dan vraag je af, wat is de oplossing, hè? Werkt het echt dat ja, je gelooft in Jezus Christus en dat het dan goed komt? Anderen denken, ja, maar je moet een andere planeet gaan zoeken. Of we moeten er alles aan doen om deze wereld nog te redden. He, die 2 graden maat die we moeten halen, weet je wel. Dat we niet hoger uitkomen, want anders dan warmt de aarde te hard op. Nou, we zien het hele klimatische verslag. Dan weer grote hagelstenen in Italië en aan de andere kant van de wereld orkanen en alles overstroomt. En daar is het weer kurkdroog en vreselijk heet. Dat zal alleen maar erger worden. Maar werkt het echt? Als je heel verstandig denkt, denk je, ja, ik weet het eigenlijk niet. Dat moet ik maar geloven. Toch? Nou, daar heeft deze preek eigenlijk een beetje mee te maken. Want wij weten allemaal dat er een dag komt, vanuit de Bijbel, dat Jezus terugkomt. Ook al zien we daar nu helemaal niks van. Dan zou je denken, ja, is het wel echt zo? Maar het is echt. En dan is het geen geloof meer voor ons, maar is het absolute zekerheid. En tot die tijd vraagt het van ons het uiterste om dit te blijven geloven. Heel de geest van deze wereld zal er alles aan doen om dat zoveel mogelijk uit beeld te halen. Alsof het allemaal niet waar is, alsof het allemaal niks om onzin is, niet klopt. En dat we het zelf moeten doen. We moeten zelf deze wereld redden. Misschien wel een andere planeet, of weet ik veel, leven we misschien op Mars, noem dat maar op. Of dat we op een of andere manier ons kunnen gaan klonen, of onverwoestbaar maken. Dat is natuurlijk allemaal onzin. Maar je moet wel blijven geloven. Ik zeg niet dat ik er aan twijfel hoor. Ik geloof wel dat het echt zo is. Maar dat vraagt wel het uiterste van ons, denk ik. En het zal alleen nog maar moeilijker gaan worden ook. Dus niet om jullie te ontmoedigen, maar om realistisch te zijn. Het zal voor ons alleen nog maar zwaarder gaan worden. Alles is erop uit in deze wereld om het juist tegen te gaan. Dat Jezus Christus niet terugkomt. Dat het niet bestaat. Dat God er niet is. Maar je weet als het goed is dat het wel zo is. Het tekstgedeelte wat ik daarvoor heb uitgekozen is 2 Petrus 3. Wim had het ook al gedeeld in de app. En ik ga daar iets van lezen. Oh sorry, 2 Petrus 1 begin ik. Er zijn 3 tekstgedeeltes. Het thema van de preek was, ik had erboven gezet, 3 dingen die je moet weten voordat Jezus terugkomt. Dus het gaat er wel over wat gaat ons nog te wachten staan. Waar gaan we nog mee te maken krijgen? Waar moeten we rekening mee houden in deze tijd? Ik lees 2 Petrus, 2 Petrusbrief, hoofdstuk 1, vanaf vers 20. Daar staat eigenlijk het eerste wat Petrus noemt dat wij moeten weten. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God,
door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Dus dit is het eerste wat wij als we Jezus terug verwachten moeten weten. Zegt Petrus, dit moet u allereerst weten. Nou, wat wilt u eigenlijk mij zeggen? Dat profetie is niet door een mens zelf verzonnen. De Bijbel staat natuurlijk vol met profetie. En wat wij als christenen heel erg in ons achterhoofd moeten houden, is dat Bijbelse profetie is absoluut geïnspireerd door God. Dat is waar. Profeten die in de Bijbel staan en die hebben dingen verkondigd, ook over de toekomst, het is allemaal in vervulling gegaan. Het is allemaal uitgekomen. Het is niet van een mens afkomstig, niet verzonnen. Dat is heel goed om voor ons te weten. Het is niet zelf verzonnen. Ten tweede, profetie kan niet tegenstrijdig zijn met de schrift. Dat is ook heel belangrijk. Want er zijn ook heel veel profeten die een bepaalde boodschap verkondigen, die niet waar blijkt te zijn. Dat is wat ook heel erg het gevaar is voor ons als christen vandaag de dag. Er zal een soort christendom steeds meer gaan ontstaan met een boodschap waarin ook profetie wordt gebracht, maar die is niet in overeenstemming met de schrift, met Gods woord. Dus wij kunnen altijd profetieën toetsen aan de Bijbel. Ten derde, een profetie kan niet uitgelegd worden zonder de hulp van de Heilige Geest. Of alleen maar door de hulp van de Heilige Geest. Wij hebben de Heilige Geest nodig om profetie van de Bijbel goed te kunnen begrijpen. Als wij dat proberen op ons verstandelijk, menselijk niveau, dan gaan we dat niet goed begrijpen. Dan kunnen we er allerlei interpretaties aan verbinden en denken, ja, nee, maar dat zal zo wel zijn. Of nee, ik denk dat het zo is. En dan hebben we allemaal elkaar oneenigheid over. Nee, we hebben daar absoluut Gods Geest voor nodig. Dat is eigenlijk wat Petrus hier wil zeggen. Dus heel goed in ons achterhoofd houden. Wees voorzichtig met allerlei profetieën wat vandaag de dag allemaal verkondigd wordt, ook door zogenaamde christenen. Daar kan heel gauw misleiding in zitten. Dus, aan de hand van deze eerste oproep van Petrus, dit moet u allereerst weten, heb ik geconcludeerd dat de Heilige Geest, en dat is heel belangrijk, de Heilige Geest alleen ons kan bewaren voor misleiding en valse leer. En dit is iets wat in de eindtijd steeds duidelijker gaat worden. Als mensen zeggen op een bepaalde manier, ik ben ook een christen, maar ze hebben niet de Heilige Geest, dan gaan ze de mist in. Het is ontzettend belangrijk dat we de Heilige Geest in ons leven hebben. En als het goed is, is iedereen die hier zit er zeker van dat hij de Heilige Geest heeft ontvangen bij zijn wedergeboorte. En dat is niet altijd een gevoel, maar dat is zeker weten, zegt de Bijbel. 100%, hoef je niet aan te twijfelen. Het is geen wishful thinking. De Heilige Geest is op een bepaalde manier in je hart gekomen. En je weet, ik ben een kind van God. Ik sta opgeschreven in het boek des levens. Zonder dat ben je hopeloos verloren, reddeloos verloren. Ga je de mist in. Ik ben absoluut van overtuigd. Maar dan is het ook gelijk de volgende vraag. Wat heeft de Heilige Geest voor rol in ons leven? Op dit moment. Wedergeboorte, ja, is heel belangrijk. Daar begint het mee. Maar iemand heeft wel eens gezegd, eerst is het zo dat wij de Heilige Geest ontvangen, maar is het ook al zo dat de Heilige Geest ons heeft ontvangen? Begrijp wat ik bedoel? Hebben we ons overgegeven aan zijn leiding? Hebben we ons ondergeschikt gemaakt aan zijn beheer? Dat is ook heel belangrijk. Anders kunnen we nog openstaan voor misleiding. Ik zeg niet dat je daarover verloren kan gaan. Maar laat de Heilige Geest echt de ruimte in je leven hebben die hij nodig heeft. Om jou het inzicht te geven. Wat er op het spel staat. Waar we naartoe gaan. En ook hoe je er hem nog gebruikt kan worden om mensen te waarschuwen. Mensen over Jezus te vertellen. De Heilige Geest is een absolute realiteit. Een werkelijkheid voor ons. Ook al zien we hem niet. Of is hij niet op een bepaalde manier tastbaar. Het is de enige persoon van de drie eenheid die eigenlijk niet echt een naam heeft. Ja, de Heilige Geest. Maar hij is absoluut wel. Hij is een persoon. Hij heeft een wil. Hij heeft een bepaald verlangen. Wat als goed is in ons hart werkt. Hij moet ons door hem laten leiden. Wil ik een paar teksten bij noemen, die dat nog onderbouwen. Je hoeft ze niet op te zoeken, ik heb ze allemaal opgeschreven. In Judas staat dit. Geliefde, toen ik er mij met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Want, zegt hij, er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloochenen. En dat zijn mensen die zich christen noemen. Judas is heel erg scherp en zegt, pas daarvoor op. Ze hebben de genade van onze God veranderd in losbandigheid. Wat wil hij mij zeggen? Zeg, ja, maar God is toch genadig? Dus ik kan eigenlijk doen wat ik wil. Ja, maar God is genadig. Hij vergeeft me wel, Heer. Dan maakt het niet uit wat ik doe. Even heel cru gezegd. Ik kan toch wel weer teruggaan. Ik hoop niet dat die gezindheid in ons leven is. Dat is niet Bijbels. Dat is niet wat de Heilige Geest ons leert. Als het goed is, is het dat verlangen in de Heilige Geest in ons hart. Ik wil heilig leven. Want Hij is heilig. Ik wil op Jezus gaan lijken. Ik wil van die zonde in mijn leven af. Ik wil er niet mee, heel te mee bij me zitten. Dit is absoluut belangrijk. Dit is onderdeel van het evangelie. Dit is rechtvaardigmaking, maar het is ook heiligmaking. Het is niet los van elkaar. Twee horen bij elkaar. Als je opnieuw geboren bent, als je Gods geest hebt ontvangen, is daar een soort walging ook van jezelf als je weet van ik heb weer iets fout gedaan. Je kan er misselijk van worden. Waarom doe ik dat nou? Hoe kan ik nou God zo beledigen? Hoe kan ik de Heilige Geest nou zo bedroeven? Dat is het werk van God in jouw leven. Dat moet daar aanwezig zijn. Anders hebben we een verkeerde kijk op Gods genade. Een goedkope genade wordt het dan. We hebben het net inderdaad met elkaar beleden. Het heeft Jezus alles gekost om ons te redden. Duur gekocht, zegt de Bijbel zijn. Duur gekocht. Nog een tekst. En Johannes 4. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geest of zij uit God zijn, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Veel valse profeten. Dus we moeten ze beproeven. En dat is niet een geest zoals de Heilige Geest, dat betekent een soort denken. Een soort denken wat christenen kunnen hebben of wat een bepaalde beweging heeft. Beproef ze aan de hand van Gods woord en met het inzicht de Heilige Geest ons geeft. 1 Timotheus 4. Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. In latere tijden. Nou, in die tijd leven wij. Wees daarop voorbereid. Laten we hier niet te gemakkelijk mee omgaan. Ik ga door naar de volgende. Het tweede punt. En dat lezen we in hoofdstuk 3. Dus dit is het eerste ding wat je moet weten voordat Jezus terugkomt. De Heilige Geest kan ons bewaren voor misleiding en valse leer. Geef hem die plaats in jouw leven die hij nodig heeft. Die hij verdient, die hij toekomt. Zodat je niet meegaat in misleiding. Hoofdstuk 3 van Petrus, 2 Petrusbrief. Lees ik vanaf vers 3. Dan zegt Petrus opnieuw. Dit moet u allereerst weten. Dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Het gaat hier over de wederkomst van Jezus. Want vanaf de dag dat de Vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Dat is de zonvloed. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Ook hier is Petrus heel duidelijk. Bepaalde christelijke bewegingen of wie dat ook zijn zullen gaan zeggen, het valt allemaal mee met die wederkomst van Jezus. Het zal nog wel duren. Het komt wel een keer. Daar moet je niet helemaal heel erg bezorgd over zijn of allemaal mee bezig zijn. Dat komt wel. Wij weten het niet, niemand weet het. Sommigen die beweren het zelfs te weten, oké, zou kunnen. Denk het niet, dat je het kan weten. Heb God niet voor niks, bedacht, hè? Zelfs Jezus wist het niet, hè? Waarom? Waarom, zal ik pas even nadenken, waarom zou God dat hebben bedacht? Hij weet hoe wij in elkaar zitten. Als hij ons zou vertellen wanneer Jezus zou terugkomen, dan zouden we ons helemaal niet meer voorbereiden. Dan zouden we het ook helemaal niet verwachten. Ja, dat weet ik, dat komt zoveel jaar. Stel dat Paulus het toen wist. Hij dacht, het is binnenkort hoor. Als je de eerste en tweede Thessalonicensbrief leest, hij verwacht het elk moment. Ik denk alle discipelen, alle apostelen. Het is maar goed dat we het niet weten. Het is maar goed dat we het niet weten. Maar we moeten ons wel voorbereiden. Want het komt. Het komt zeker. Maar goed, ik geloof niet dat die mensen zijn die de wederkomst van Jezus niet verwachten. Of denken van, het duurt nog heel lang. Ik denk dat de meesten hier zullen zeggen, ik denk dat het al heel erg erbij is. Erg aanstaan is. Het voor de deur staat. Natuurlijk, we weten niet wanneer, maar het kan heel, heel, heel snel gaan gebeuren. En dat is goed. Dat is bijbels. Dat is niet verkeerd. Niet dat we dan nog moeten stoppen met werken en alles gewoon neer moeten gaan leggen. En zeggen, oké, nou moet ik me helemaal klaarmaken, want het kan ook mensen zo zijn. Nee, we moeten nuchter ons verstand blijven gebruiken. We doen ons werk. We doen onze dagelijkse dingen. We gaan gewoon door. Maar we hebben wel in ons achterhoofd. Het kan elk moment gebeuren. En we zijn voorbereid. We zijn er klaar voor. Dat is heel belangrijk. Dat is denk ik wat de Heilige Geest ook in ons hart geeft. Want hij wil dat we er elk moment klaar voor zijn. Hoeveel van die gelijkenissen die Jezus al niet heeft gegeven. De vijf dwazen, de vijf wijze maagden. Al die gelijkenissen gaan allemaal over. Wees klaar. Wees gereed. Want je weet niet wanneer het is. En dat is wat Petrus eigenlijk ook hier wil zeggen. Ja, zeggen ze, waar is de belofte van zijn komst? Ik zie er niks van. Er is er niks veranderd. Alles blijft hetzelfde in deze wereld, al vanaf eeuwen terug. Mensen beweren dat het miljoenen jaren misschien wel is. Dat is heel bijzonder. Maar goed, ze denken dat er allemaal niks gaat gebeuren. Wij weten dat het niet zo is. Maar dat betekent dus wel dat we ons moeten voorbereiden. Want de dag van het oordeel zal komen. En we moeten ons daarop voorbereiden. Dus veel christenen geloven niet meer in een dag van oordeel. Ze zeggen misschien wel, Jezus komt terug. Maar ze hebben niet echt een idee van wat dat betekent. Ja, dan is het allemaal goed en dan is het allemaal fijn. En dan ben ik altijd bij Jezus. Nou, dat is waar. Maar zoals Jezus als eerst naar deze wereld kwam, als babytje. Als klein, teer kindje. En zichzelf heeft opgeofferd en nederig gediend. Zelf volledig begeven, zo komt hij straks niet terug. Als je Openbaring leest, dan is het een hele andere Jezus, zou je zeggen. Zijn ogen vlammen van vuur. Johannes die valt dood neer op de grond, als je hem ziet. Terwijl hij aan zijn boezem lag, staat er in Johannes, in zijn evangelie. Wat is dat? Het is Jezus in al zijn heerlijkheid. Zoals hij werkelijk is. Als God. Dat is heel wat anders. Iemand heeft wel gezegd, de eerste keer kwam hij als redder. De tweede keer komt hij als rechter. Het zal vreselijk zijn voor degenen die niet meer kennen. Vreselijk. En ook wij moeten daar vrees voor hebben. Gezonde, gepaste vrees. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dus het wordt niet meer echt gepredikt. Weinig boodschappen die ik hoor van deze tijd gaan over het oordeel van God. Het is meer de genade, de liefde. God houdt van ons, het is allemaal waar. Maar we moeten het wel in balans houden. God is een verterend vuur, zegt de Bijbel. En hij zal oordelen. De profeten staan er vol van. Alle profeten hadden een boodschap van oordeel. Nou, dat is niet populair vandaag. Ik denk dat het toen ook al misschien niet was, maar... Nu helemaal niet meer. Dat willen we liever niet horen. Wie waarschuwt er nog voor het oordeel van God? Het is bijbels. We moeten gewaarschuwd worden. Dat helpt ons juist om op het rechte spoor te blijven. Dus we schieten heel snel in de verdediging. Ja, maar ik doe het toch goed? Ja, maar dat is niet de bedoeling. Als de Bijbel spreekt over pas op, wees waakzaam. En veronachtzaam niet die genade van God. En zorg dat je... Dan zitten we, ja, maar stel dat je... Dus dan kan het ook zijn dat je verloren gaat. Nee, dat is niet de boodschap. De schrijver, de prediker, die bedoelt daarmee om te zeggen, dat moet je dus niet doen. Dan word je behouden.
Het is om jou juist terug te brengen. En om het op het juiste spoor te houden. Zodat je niet afdwaalt.
2. Wat ons daar heel erg bij kan helpen is: lees de profeten van het Oude Testament. Petrus noemt het het profetische woord, wat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, zegt hij, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Staat er in 1 vers 19. Lees de profeten. En de term die daar heel vaak voorkomt is de dag des Heren. De oordeelsdag. Het is een dag van verschrikkelijke oordelen over deze wereld. En ik ga er een aantal met jullie voorlezen. Om even een beetje indruk te hebben, wat staat er eigenlijk in die profeten? Ik begin met Jesaja. Weeklaag, want de dag van de Heren is nabij. Als een verwoesting van de Almachtige komt hij. Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal wegsmelten. En ze zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen aangrijpen. Ze zullen ineenkrimpen als een barende vrouw. Verbijsterd zullen ze elkaar aanstaren. Hun gezichten zullen vlammen. Zie, de dag van de Heere komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toren om van het land een verwoestenij te maken. En zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer ze opkomt en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden en de hooghartigheid van de geweldplegers zal ik vernederen. Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan het fijne goud van Ofir. Daarom zal ik de hemel doen sidderen. En de aarde zal lostrillen van haar plaats om de verborgenheid van de Heere van de legermachten en om de dag van zijn brandende toren. Dat is Jesaja. Jeremia. Want zo zegt de Heere, een schrikwekkende stem hebben wij gehoord. Angst is er, geen vrede. Vraag toch en zie of een man baren kan. Waarom heb ik dan iedere man gezien met zijn hand op zijn heupen als een barende vrouw? En waarom zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken? Wee, want die dag is groot. Er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Toch zal hij daaruit verlost worden. Even kijken wie dat is. Ezechiël. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, profeteer en zeg, zo zegt de Heere. Weeklaag, ach die dag, want nabij is de dag. Ja, nabij is de dag van de Heere. Het is een dag van wolken. De tijd van de heidenvolken zal komen. Daniel. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst. Hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn. Zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven. Anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er vele rechtvaardigen als de sterren voor eeuwig en altijd. Hosea. Weggevaagd zullen worden de hoogte van Aven, de zonden van Israël. Doorn en dissel zullen ze opschieten tot boven hun altaren. Dan zullen ze tegen de bergen zeggen, bedek ons. En tegen de heuvels, val op ons. Joël. En de Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is hij die zijn woord in uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heere en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Amos. Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de Heere. Wat zal voor u die dag van de Heere zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht. Obadja. Want de dag van de Heere is nabij over alle heidenvolken. Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden. Wat u verdiend hebt, zal op uw hoofd terugkeren. Micha. Luister, volken, allemaal. Sla acht op aarde met al wat u bevat. En laat de Heere, Heere getuige zijn tegen u. De Heere uit zijn heilige tempel. Want zie, de Heere komt uit zijn woonplaats. Hij daalt af en treedt op de hoogte van de aarde. De bergen smelten onder hem weg. De dalen splijt als was voor het vuur, als water dat langs een helling vloeit. Na hem, Een naijvere God en een wreker is de Heer. Een wreker is de Heer en zeer grimmig. Een wreker is de Heer voor zijn tegenstanders. En hij handhaaft zijn toren jegens zijn vijanden. Habakuk. Maar de Heer is in zijn heilige tempel. Wees stil voor zijn aangezicht, heel de aarde. Zefanja. De grote dag van de Heer is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor de dag van de Heer. De held zal daar bitter schreeuwen. Een dag van verborgenheid is die dag. Een dag van benauwdheid en angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van donkere wolken. Een dag van bezuingeschal en krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Malachi. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de brekers. Nog eentje uit Malachi. Want zie, de dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen stoppels worden. En de dag die komt zal ze in vlam zetten, zegt de Heer van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Tot zover. Uit het Oude Testament, de profeten. Dan het Nieuwe Testament. Even kijken hoor. Het zit niet helemaal op goede volgorde. Ja. Oh, dan heb ik een eigen blaadje niet meer. Zo. Het Nieuwe Testament, Openbaring 6. Zo, Openbaring 16. En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had. En zie, er kwam een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een harenzak. En de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel viel op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug, als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. Het is wat? Alle bergen, alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de grote, de rijke, de overste over duizend, de machtige en alle slaven en vrije mensen, verborgen zich in de grotten en tussen de rots en de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen: val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. En voor de toren van het Lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? Het zijn maar een aantal teksten die ik even zo noem. Over wat de Bijbel zegt over het oordeel van God dat over deze wereld komt. De vraag die bij mij opkomt, is: hoe weet ik of ik dit oordeel zal doorstaan? Ik twijfel niet aan mijn redding. En ik hoop dat ik opgenomen word voordat het komt. Maar daar ben ik niet zeker van. Ik zal een aantal teksten noemen die mij daar wat meer over zeggen. Mij bij helpen. En dat is 1 Johannes 2. Als het goed is. Vers 28. Daar staat dit. En nu, lieve kinderen. Blijf in hem. Opdat wij vrijmoedigheid hebben. Wanneer hij geopenbaard zal worden. En niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Nogmaals. Ik ben niet bang dat ik onder het oordeel zal terechtkomen in die zin dat ik verloren zal gaan. Maar ik denk wel dat het als christen gepast is dat wij ons goed voorbereiden, wat ik al zei. En deze tekst helpt mij er heel erg bij. Johannes zegt: blijf in hem. En dat is iets wat we kunnen doen. En het betekent dus ook dat het kan zijn dat je niet in hem blijft. Dus daarom moeten wij ons goed voorbereiden. Blijf in hem. opdat wij vrijmoedigheid hebben, zegt hij, wanneer hij geopenbaard zal worden, wanneer Jezus terugkomt. En niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Dat is een realiteit. Wij kunnen beschaamd straks zijn bij Jezus' komst. En ik hoop niet dat dat zo is. Een andere tekst. 1 Johannes 4, vers 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Hoe dan? Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Hoe weet ik dat ik vrijmoedigheid heb op die dag van het oordeel? Als ik leef zoals Jezus. Dat is wat ik hieruit haal. Is dat mijn streven? Te leven zoals Jezus? 100% gelijkvormigheid aan hem? In alles op hem willen gaan lijken? Ik weet het, we zullen nooit 100% volmaakt zijn. Maar we kunnen ons er wel naar uitstrekken en naar streven. En het gaat denk ik vooral om die gezindheid. Is die gezindheid in mij? Sta ik daarin open voor die Heilige Geest die mij daar telkens wil aansporen? Probeer daar meer Jezus gelijkvormig te zijn. Jezelf te verloochenen, jezelf te verliezen. Jezelf op te offeren. Jezelf op offerende liefde. Of is het zo van, nou, kom maar goed. Kom maar goed, die dag komt wel. Ik ben toch gered. Het zit wel goed, het zit wel in orde. Zie je het verschil? Wat is jouw houding? Hoe sta je daarin? Of heb je die ernst en die passie? Ik wil daarvoor gaan. Blijven streven. Nog meer op Jezus laten gaan lijken. Dat is het doel. Het laatste gedeelte, derde punt. Dan sluit ik af. 2 Petrus 3, vanaf vers 8. Dus, het tweede wat we moeten weten is dat de dag van het oordeel zal komen en we moeten ons daarop voorbereiden. Dat is wat Petrus ons vertelt in deze brief. En het derde wat hij ons wil laten weten, dat staat hier. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons. En wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Maar de dag des Heere zal komen, als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan, en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Nou, als je die bosbranden van de laatste tijd het nieuws hebt gezien, dan denk je echt van, ik weet niet hoor, maar dat begint er toch aardig op te lijken. Het zal vast nog veel erger zijn. Alles zal verbranden. Alles zal door vuur vergaan. Er blijft niks over. Niemand weet wanneer de oordeelsdag plaatsvindt. Dus we moeten elk moment klaarstaan. Het lijkt of het lang duurt, maar God kent geen tijd. Want 1000 jaar is bij de Heer als 1 dag. En 1 dag is als 1000 jaar. Oftewel, er is geen tijd bij God. Wij hebben te maken met tijd. Dagen, jaren. Maar voor God is het ja, een dag 1000 jaar of 1000 jaar een dag. Dat kunnen we niet vergelijken. De eeuwigheid is iets wat we kunnen ons niet voorstellen hoe dat is. Dus daar moeten we altijd voorbereid zijn. Altijd klaarstaan. En hij wil niet dat enige verloren gaan. God heeft geduld met ons. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Maar dat iedereen tot bekering komt. Dus hieruit haal ik dat God de wederkomst van Jezus niet uitstelt. Hij wacht geduldig tot de laatste ziel tot bekering komt. De laatste ziel. Al zou er nog maar eentje zijn die zich nog moet gaan bekeren. Het is wat. God heeft enorm veel geduld met ons. Maar, let op, er staat bekering. God wil dat alle mensen tot bekering komen. Dat is ook iets wat heel belangrijk is. Heel veel mensen geloven wel, maar willen zich niet bekeren van hun zondige leven. En zich keren tot God. Het is heel belangrijk dat wij ons ook bekeerd hebben. Afgekeerd van alle zonde in ons leven. Achter ons gelaten, 180 graden omgedraaid. Maar ook ons gekeerd hebben tot God. Want je kan je wel bekeren, Mensen in deze wereld bekeren zich soms ook tot een heel andere religie. Ja, ik ben bekeerd tot islam, of ik ben bekeerd tot hindoeïsme, of ik ben bekeerd tot dit, of ik ben bekeerd tot dat. Maar ze bekeren zich niet tot God. De bekering op zich is prima, maar je moet je wel tot God bekeren. Tot inkeer komen, zegt de Bijbel. Dat is heel belangrijk. Een aantal teksten die ik er nog even over wil lezen. Eerst is Romeinen 2. Kijken. Romeinen 2. Waar heb ik? Ah, hier. Sorry. Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt, maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart, hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken. Namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid. Sorry hoor, ik heb echt een beetje te knoeien met die blaadjes. Maar gehoorzaamheid aan de gerechtigheid zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zal komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek, want er is geen aanzien des persoons. Dus daarin zien we dat juist de goedheid van God ons moet, tot bekering moet leiden. Dat we ons helemaal op hem richten, ons helemaal aan hem overgeven. En het is ik vind het heel opmerkelijk. In Openbaring zie je eigenlijk nooit een tekst die zegt dat de mensen nog tot geloof kwamen. Maar er wordt alleen gesproken over teksten dat de mensen zich niet bekeerden. Het is vandaag de dag heel makkelijk om mensen te horen over het geloof. En dan zeggen ze, ja, ik geloof ook. Ik geloof in God en ik geloof in Jezus. Ja hoor, ik geloof in de Bijbel. Ik geloof allemaal dat het waar is. Ja. Dan loop je soms helemaal vast in een gesprek. Dan denk je, hij gelooft. Ja, mooi. Geweldig. Maar als je echt doorvraagt, maar wat geloof je dan? Of wat het betekent voor jezelf? Of hoe sta je dan in het leven? Dan blijkt dat ze het eigenlijk helemaal niet geloven. Maar dat is zo'n makkelijke term die we gewoon gebruiken. Ja, ik geloof. Daarom denk ik de openbaring zegt, ze bekeerden zich niet. Toen Heer Jezus het evangelie begon te verkondigen, zei hij, geloof, bekeer u en geloof het evangelie. Bekering is eerst nodig. En dan geloof je het evangelie. Je bekeert je van je zondige leven en dan geloof je dat God jou wil aannemen, jou wil redden. Hij moet je wel bekeren. Ik ga die teksten niet voorlezen. Het duurt te lang. Ik ga even door naar de volgende. Hoe weet ik of ik me bekeerd heb? Dat is dan een goede vraag. Hoe weet ik of ik me bekeerd heb? Nou, daar zegt de Bijbel heel duidelijk iets over. Dat staat in Handelingen 3. Die tekst ga ik wel even met jullie lezen. Handelingen 3. Even kijken. Waar heb ik die nou? Nee, ik zoek hem wel even op. Een hele belangrijke tekst, Handelingen 3, vers 19 tot 21. Daar zegt Petrus dit. Kom dus tot inkeer en bekeer u. Opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. En naar Jezus Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Het gaat ook over de dag dat Jezus terugkomt. Hè? Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuw heen. En Paulus zegt iets soortgelijks als hij op de Areopagus staat. Hij zegt, God heeft een man aangesteld waardoor hij de wereld zal oordelen. En daarom heeft hij opgeroepen dat alle mensen zich moeten bekeren. Dus bekering is heel erg belangrijk. Maar hoe weet ik nu of ik me bekeerd heb? Nou, dat zegt dit gedeelte heel mooi. Uw zonden worden uitgewist en er komen tijden van verkwikking. Ik weet niet hoe dat is met uw leven, maar op het moment dat ik tot geloof kwam, weet ik nog heel goed dat ik eigenlijk een soort hopeloos was. Ik voelde me bijna depressief, zou je kunnen zeggen. En toen ik juist serieus wilde gaan lezen in de Bijbel en echt dacht van nou, dit gaat me helpen, werd het alleen maar erger. Ik zeg niet dat dit voor iedereen zo moet zijn, maar dit was mijn ervaring. Ik voelde me opeens, ik voelde het alleen maar erger worden. Ik werd zo wanhopig of zo, ja, depressief kan je zeggen. Desperaat. Ik dacht, er is echt geen hoop meer voor mij. Ik ben hopeloos verloren. Ik ga rechtstreeks naar hel. Ik heb het echt vreselijk verbeurd bij God. Ik dacht dat het echt afgelopen was. Totdat iemand mij begon te vertellen, ja, maar als je nou naar God toe gaat, dan is het altijd een mogelijkheid om gered te worden. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, hoe je ook leeft. En dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. Meer niet. Heel eenvoudig. Gewoon naar God toe gegaan. En zegt, ja, ik heb er gewoon een puinhoop van gemaakt. Wat Jos net ons zegt ook. Alles in orde gemaakt. Alles gewoon belijden. Vergeving gevraagd. En dan komt het goed. Maar je kan het gevoel hebben dat je ervoor denkt, ja, maar dit gaat me helemaal niet helpen. En dat is nou juist lastig. Want dat is wat je vandaag dag ook bij heel veel mensen ziet. Ze denken dat bekering is iets verkeerds, iets negatiefs. Nee, ja, dan maak je het veel te moeilijk voor die persoon. Hij wordt helemaal, voelt zich helemaal slecht worden en zo. En oh, ik heb zo gezondigd. Of ja, ik voel me helemaal verloren. Nee, je moet gelijk goed praten. Nee, maar God houdt van jou. En God is genade. En God is vol liefde voor jou. Dat is wel waar. Maar soms moet je er heel voorzichtig mee zijn om dat te doen. Maar laat Gods geest juist met hem werken. Zodat hij tot het besef komt, ik heb absoluut Jezus nodig, want anders ben ik reddeloos verloren. Dan is het een halve bekering, zou je bijna kunnen zeggen. Het bestaat denk ik niet, maar goed, bij wijze van spreken. Iemand heeft wel eens gezegd, een gouden sieraad schittert het mooist op een zwarte fluwelen achtergrond. En zo geldt het ook voor ons. Hoe meer wij onze eigen zondigheid hebben ingezien, hoe meer is onze dankbaarheid, onze aanbidding, onze overgave voor God. Bekering is absoluut iets wat heel erg belangrijk is, ook vandaag de dag. Echte Bijbelse bekering. En dat is wat in dit geval staat. Bekering brengt verkwikking. En verkwikking is juist iets wat ons geestelijk heel erg versterkt. Bekering is niet alleen noodzakelijk als we tot geloof komen. Bekering is ook noodzakelijk voor elke dag van ons leven. Als wij verkwikt willen worden door de Heilige Geest, dan hebben wij als goed is een gezindheid om ons elke dag te bekeren van dingen in ons leven. Telkens weer om te draaien. Ik geloof dat het absoluut Bijbels is. Niet om van binnen te gaan zitten vroeten, wat is er nog verkeerd, wat is er nog fout. Gewoon openstaan voor de Heilige Geest. En als hij iets laat zien, bekeer je ervan. Je wordt verkwikt. Ik geloof het. Psalm 19 zegt, de wet van de Heere bekeert de ziel. Maar in een andere vertaling staat, verkwikt de ziel. Psalm 23. In stok en in stof verkwikken mij, vertroosten mij. Ook over die verkwikking gaat dat. God straft ons soms met die stok, zoals die herder dat doet bij de schapen. Maar het is tot verkwikking. We voelen ons misschien helemaal slecht. Droefheid kan over ons komen, verdriet of wat dan ook. Maar het is uiteindelijk tot versterking van ons geestelijk leven. Daarom is bekering belangrijk. Ik ga afsluiten. Wat is je houding op dit moment? Als je dit gehoord hebt, deze boodschap, vraag het voor jezelf af, wat is je houding? Hoe kan je dit aanhoren? Wat doet het met je? Voel je negatief, voel je slecht, of wil jij ze weer verdedigen? Als je zo'n oordeelsboodschap hoort, of al die teksten over wat er nog komen staat. Als het goed is. Een spreker zei wel eens, waarom is het altijd zo? Dat als Gods geest werkt door de prediking, de mensen die naar voren komen, de mensen zijn die vaak dichtst bij God leven en hun zonden belijden. Waarom? Omdat ze heel gevoelig zijn voor Gods geest. Hoe is dat in jouw leven? Ben jij zo sensitief, zo gevoelig voor Gods geest?
En je bij het minste of geringste zegt, ik zal het wel zijn. Ik heb wel iets te belijden. Het ligt aan mij, denk ik. Of druk je het gauw weg. Nee, dat ben ik niet, dat is die ander. Ik ben wel goed. Dat is die gezindheid. Dat is die houding. Hoe gaan wij daarmee om, broers en zusters? Dit is heel belangrijk. Als wij willen groeien in ons geestelijk leven, moeten wij hiervoor openstaan. Moeten wij die fijngevoeligheid ontwikkelen. De Heilige Geest duidelijk tot ons kan spreken. En die vinger op de zere plek kan leggen. En wij openstaan om ons te laten terechtwijzen. Of te vermanen.
Ik wil afsluiten met een laatste tekstgedeelte uit Lucas. Er staat dit. Lucas 21. Woorden van de Heer Jezus. Lucas 21 vanaf vers 34 tot 36. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen. En dat die dag, dat Jezus terugkomt, u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over alle die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te alle tijden. Dus altijd. Jezus zegt zelf, altijd moeten wij klaarstaan. Elk moment van de dag. Het is niet dat we heel voortdurend met ons hoofd bezig moeten zijn. Oh, nu komt Jezus terug. Oh, nu komt Jezus terug. Oh, misschien. Oh, nu. Maar het is een gezindheid. Het is die gezindheid. Het is een houding van, ik ben bereid, sta klaar. Blijf in hem. Dat is het eigenlijk. In hem blijven. Heel simpel voorbeeld. Het is misschien niet een heel mooi voorbeeld. Het is een oorlogsidee. In hem blijven is als het ware iemand die in een tank zit. In de Tweede Wereldoorlog had je hele zware panzertanks van de Duitsers. Die konden ze eigenlijk niet uitschakelen. Er was één manier hoe ze dat konden doen. Hadden de geallieerden op een gegeven moment door. Iemand ging op een verborgen plek zitten. En begon met zijn machinegeweer op een eentonige manier op die tank te schieten. Op de panzer. Had geen enkel idee, enkel effect. Het enige wat die mannen in die tank hoorden was ping, 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 ping. Hield het zijn kogel. Net zo lang totdat ze nieuwsgierig werden en dachten, er moet iets zijn. En wat doet iemand? Hij gaat omhoog, het luikje gaat open, even voorzichtig met je kijken. Hij had een scherpschutter zitten en die schiet hem dood. Heel de tank is uitschakeld. Het is misschien geen goed voorbeeld, maar het laat wel zien hoe het in ons leven kan zijn als wij niet in Jezus blijven. De duivel is voortdurend bezig. Pang, pang, pang. Alles van op ons af te schieten. Vurige pijlen. En wat moeten wij doen? In hem blijven. Absoluut belangrijk. Waak dan te allen tijden. En bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, wat ik allemaal hier heb gezegd, te ontvluchten. En om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen. Amen.